Het laatste wintertestjournaal alweer hier in Bahrein. Nog even zonder Robert Doros, maar die schuift zo meteen aan met Mario Isola. Wat is het nieuws van vandaag? De laatste dag dus hier in Bahrein. Stefano Domenicali, de CEO en president van de Formule 1, zegt tegen ons allemaal, het wordt een incredible year. Dus even stoppen met zeuren, alle rijders en alle teams. Het wordt echt fantastisch. En het grappige is, hij is zelf op de tribune gaan zitten en hij heeft geluisterd naar de auto's en gekeken naar de auto's en hij weet het zeker. Het wordt een fantastisch jaar. En de uitsmijter van hem, de tekst is echt geweldig. The fastest will always win. Daar kun je het even lekker mee doen. De Talk of the Paddock was natuurlijk de starts van de Ferraris. Heb je ze gezien? Onvoorstelbaar. Ze gingen als een kogel er vandoor. En dat klopt ook, want Ferrari heeft zich daar met name op gefocust bij dit wisselen van al die spelregels. En ze hebben gedacht van, weet je wat, wij gaan eens even ons even richten op die starts. En George Russell is daar niet blij mee. En die zegt alleen maar van, nou, ik heb dus twee poepstarts gehad. Die zijn nog slechter geweest dan mijn eigen starts dit hele seizoen bij elkaar. Het vorige seizoen natuurlijk. En hij zegt, daar moeten we even een beetje gaan naar kijken, want dat gaat niet goed daar. Ook daar natuurlijk weer pingpongen, Russell tegen Charles Leclerc. Want, gaan we zo zien, die was natuurlijk weer de snelste. Audi gaat goed. Bortoleto was lekker aan het rijden vandaag. Hij zette een goede tijd neer, hij was happy. Ik sprak hem eventjes en hij zei van, fantastisch, ik ben heel blij met de sprongen die we gemaakt hebben. Als je het vergelijkt met de vorige week in Bahrein en Barcelona, de test daarvoor. Binotto en Jonathan Wheatley zijn natuurlijk twee grote karakters uit de Formule 1. Die werken daar. Die werken niet tegen elkaar, zegt hij, maar die werken samen om vooruit te komen. Nou. Ik ben benieuwd, want er zit natuurlijk best wel een hoop geld in het team van Audi. Dan moeten we natuurlijk naar degene die verloren heeft vandaag. Aston Martin. Het ging echt dramatisch. En het begon allemaal met het statement van Honda F1 wat ze naar buiten brachten. Je kunt het zien wat hier staat. Mooi in het blauw. En ze zeiden, ja, we hebben echt een heel groot probleem met de batterij. We zullen vandaag niet veel rijden. Een paar rondjes. En Lance Stroll inderdaad 6 ronden op de teller. En ik zag een gesprek tussen Lawrence Stroll, de vader van Lance, Adrian Newey en Fernando Alonso. En dat was geen gezellig gesprek. We hebben het natuurlijk al 3 dagen over gehad hier. Maar Aston Martin gaat echt de grote verliezer zijn van dit seizoen. Helaas. En ook Pedro de la Rosa, de team ambassador, die vond het nodig om daar even dit over te zeggen.
Hi there, Pedro here. Last day in Bahrain of testing, pre-season testing. Yesterday we had some battery-related issues on Fernando's car. Since then, a lot of simulations are being carried as we speak in our test bench in Sakura. And due to this and the fact that we have a shortage of parts, this means that our next few runs will be compromised. We will be doing less laps, short runs, very short stints. And we have an hour breaks in between them really to actually have time to look into the data. Despite the lack of running and mileage, definitely we are not where we wanted to be, but we have managed to gather a lot of data, and this will manage, you know, will give us the opportunity to look, have the next few days to look into the data and come up with solutions. We know which areas we really need to focus and improve on the car, which is very positive. The new set of regulations are very challenging as well, but they're also fascinating. So it was never going to be easy, we knew that, but we also have great resources. We have our campus, you know, in Silverstone. We have Sakura working flat out in order to get us where we wanted to be, and we just have to push on. We have a few days before Australia as well, and you know, we are not where we wanted to be, but that doesn't mean that we won't get our mission completed.
Pedro de la Rosa heeft natuurlijk nog steeds dat baanrecord hier te pakken in 2005. Een 31-4, maar ik denk in de huidige stand van zaken, ik denk dat dat baanrecord wellicht er wel eens aan zou kunnen gaan. Oké, hij niet blij, maar ook onze techneut, haha, hij weet er alles van, Greg Scarborough, vond hier iets van.
I think there's two things going on there. One, you have what is, let's call it the Force India team that are there. You know, and even though they've been at Racing Point and Aston Martin, and you know, they are in all due respect to everybody there, they're a midfield team. They're not one of the very top teams that push everything to the limit. And I think when you get someone like Adrian come into a team like that and suddenly want to shrink everything down to nothing, it's hard. Yeah, the engineers haven't had that experience. They haven't, you know, matured all the ways of doing this. That, you know, Red Bull struggled in the early days with Adrian's design while they kind of, you know, got up to speed with it, what he wants to do with the car. So you've got that aspect of it. And I think a lot of the overheating we've seen is just related to that they haven't, you know, got the experience with some of these solutions. And then you've got Honda. And I was quite surprised about this because Adrian's been with Honda through Red Bull. And he was, you know, he was around Formula One when Williams first came around with Honda back in the 80s. And then again with McLaren, you know, you could see what was going on. And Honda, you know, and again, with all due respect to Honda, they are a fantastic power unit manufacturer. And in lots of respects, they've been more radical and more further thinking than any other power unit manufacturers. But they have a way of working. And the way a Formula One team works is very different to that.
Zometeen kijken we nog even naar de stand van deze dag, de uitslag van deze dag en de uitslag van de hele testweken hier in Bahrein. En dan zie je dus dat Ferrari echt wel de grote winnaar is van deze week. Veel discussie over die achtervleugel. Die achtervleugel die dus heel bijzonder is. Die maakt dus een 180 graden draai, ploep. En die geeft dus niet alleen downforce, maar ook lift. Heel duidelijk te zien op dit plaatje hoe dat werkt. Bijzonder, maar natuurlijk ook weer grappig. De internetsleutelaars die maken daar weer iets heel grappigs van. En dat zie je hier. Een leuk filmpje. Gewoon een soort shawarma-grill achter op de Ferrari. Echt bijzonder grappig. Ze kunnen dat echt geweldig, die rakkers. Goed, even terug naar de uitslag van vandaag. Charles Leclerc, de snelste. Voor Lando Norris, voor Max Verstappen. Max Verstappen, aan het eind van de dag was hij weer een lekker een beetje snel. Dus gelukkig dat hij in die top 3 verschijnt. Dan George Russell, Pierre Gasly als enige op de rode band. En dan Beerman en Bortoletto. Zoals ik al zei, Bortoletto verrassend goed vandaag. Stroll dus slechts 6 rondjes. Belangrijk natuurlijk ook om even naar de uitslag te kijken van 2 weken in Bahrein. En wie is daar de snelste? Jawel hoor, Charles Leclerc, een 31,9. 1 seconde bijna sneller dan Antonelli. Dan volgt Piastri en Norris. Dan Verstappen, Russell en Hamilton. En onderaan het lijstje bengelt dus Stroll en Alonso. Ik ben benieuwd wat dat voor een jaar voor hen gaat worden. Goed, testen zit er dus op. En een heleboel mensen, een heleboel collega's hoor je dus roepen, testing is nothing. Het betekent helemaal niks. It means nothing. Maar, ik pak even wat getalletjes erbij voor je. Getallen zeggen wat anders. Sinds 2005 is het snelste team in testing, die hier dus het snelste team in testing, dat is belangrijk hè, dus nu Ferrari, is altijd eerste of tweede geworden in 17 van de 20 seizoenen. Dat is 85%. Hoezo testing means nothing? Mooi. Ik zei het net al. Robert Doornbos en Mario Isola schuiven even aan. En we hebben het even over Robert's explaining. En natuurlijk nu het zwarte goud van Pirelli. We hebben het zwarte goud nog niet gedaan.
Het zwarte goud, eigenlijk het belangrijkste onderwerp. Natuurlijk het enige contactpunt met de weg. De banden.
Ja, yes. Dus hij zou hier zijn.
Een echte Italiaan is hier ruim op tijd als hij zijn espressootje erin heeft.
En hij doet vaak een espressootje en tak. Een heel klein croissantje. Dat is zijn ontbijtje.
Oh, kijk. Ja. Buongiorno.
Nee, buongiorno. Nee, nou, kom, ik schuif even op. Ik maak even ruimte voor je.
Buongiorno, capo.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Prosto.
Here. He's in the middle, please. The star of the show. Mario, welkom. Thank you very much for taking some time in the early morning.
Ready to go.
We are talking about the new things in Formula 2, Formula 1 in 2026. And one of the new things is that you have to make smaller tires. Can you explain a little bit how difficult it is and how far up front you have to do that?
But basically, we had to redesign completely the tire. It's not just a matter of reducing the size, but you have to re-optimize the profile. The footprint is important. You don't have any area of the footprint with excessive pressure or temperature, because otherwise we know that we can have blistering or graining or other elements that are not desirable.
Yeah, Formula One teams, they can make use of simulators, of course, to prepare for what's ahead. And if the correlation is there, then they're lucky, because then they found the sweet spot. In tire wear, there's no simulator you can try. There's nothing you can simulate until you have the real physical on-track experience, right?
We simulate some stuff because thanks to the teams and to their simulators, we provide a tire that is a black box. So we have the technology to make this virtual model, and we provide a virtual model to them. They come back with their feedback. And luckily, having 10, 11 teams this year, we had the possibility to understand who was more in the ballpark, and some of them were not really in the right direction. Obviously, we cannot discover any confidential information to any team. We fine-tune our model. When we have a new version of the model, we supply the new version of the model. It is a loop. It's continuous exchange of information. We update our model, they update the car model in the simulator, and we go together to a final situation that should be similar to what we have on track.
I've never seen a Formula One car in Bahrain with intermediate tires on it. This year, obviously, it's different. It's great weather. Barcelona was good. Here, it's been nice to you. Are you any worried about, for example, Melbourne? It can be four seasons in one day, that you haven't tested the intermediates?
No, I'm not worried, because last year we had three sessions in wet conditions, so we had the possibility to develop a new intermediate and a new extreme wet, but again on the mule cars, so we have to validate it. In Barcelona we had one day in wet conditions, and we had a couple of teams running in wet conditions. Okay. That was important to get some feeling on the wet tires. We know that visibility was an issue, so nobody was using the extreme wet, basically. Yeah. Everyone was focused on the intermediate tire, also in conditions that were not properly for intermediate tires. Now, with the new cars, we should have less water from the diffuser, because it's a different floor. Yeah. We should have less water from the tires, because they are narrower. Mm-hmm. But we need to understand if it is enough or not. Yeah. Safety is a priority. Of course. So we have this new product also available.
Do you feel that there's have a lot of problems in this year? I feel, and we see together, that it's a difficult year for them. They have so many new things, a lot of headaches going on in the paddock.
Yeah, for sure. But we know how fast they are in adapting to the new situation. Yeah. We know from the past when they moved to 18-inch tires and the new cars with a ground effect in the past, with the wider tires and cars that were much, much quicker. Obviously, this year we have a change that is involving everything. The power unit, the active aerodynamic, everything is different. So we saw some, let's call them issues, but there are some topics they have to focus on, like
the braking,
because we saw some flat spot on the front tires. Probably it's due to this energy they need to recharge batteries, and the braking is different. Out of the corners, especially the slow corners,
traction,
they have a lot of energy, torque, coming from the electric power, and that means that they have an effect on the tires. So also balancing the energy that you put on the rear tire with the front tire will be the key for performance, especially in qualifying. Yeah. For example, what is different this year is that they need to keep the energy for the push lap. They cannot use it in the out lap to warm the front tires. So they cannot push a lot, and sometimes the risk is temperature drops on the front, you keep the temperature on the rear because you have traction, so you keep the temperature on the rear, but then you have an imbalance that is not good for the push lap. So on low severity circuits, it's possible that they have an out lap, a preparation lap, and then they push for quali.
How many tires do you have to prepare for such a new era? Is that 10,000 tires? Is that 100,000 tires? Or is that not possible?
In total, consider that we bring almost 2,000 tires per race. So we have 24 races, 50,000 tires.
Okay, thank you very much for your time.
Yeah. Thank you.
We wish you all the best this season. And in Melbourne, we will see where we end up.
Absolutely.
Thank you very much.
Thank you.
Molto bene, grazie.
Grazie mille.
Grazie mille. Mooie uitspraken van de Italiaan. En met name die uitspraken over die kwalificatie. Daar hadden Robert en ik nog niet zo goed over nagedacht. Maar dat wordt dus heel bijzonder. Meer rondes nodig. En vergeet even niet, hè. Twee rijders meer in die kwalificatie. Dat gaat dus wel een lekker dingetje worden. Goed, je weet het. We hebben natuurlijk ook stamgasten bij ons aan tafel altijd in het racecafé. En vandaag willen we graag even horen wat Richard Verschoor vindt van de testen tot nu toe.
Er gaat natuurlijk zo ongelooflijk veel veranderen dat het zelfs voor mij best wel lastig is om alles goed bij te houden. Maar ook wel heel erg interessant om te zien hoeveel verschil er nou wel niet zit in allereerst motoren. Nieuwe leveranciers komen erbij. Ook nieuwe teams trouwens, Cadillac en Audi. Maar ja, wat teams doen aan de auto en hoe innovatief sommige teams bezig zijn, als je alleen al kijkt naar de achtervleugels, verschil met Red Bull of Alpine bijvoorbeeld. Ja, voor mij heel erg leuk om allemaal te volgen. Ik ga het ook zeker goed in de gaten houden. Maar dat is natuurlijk niet het enige. We hebben Active Aero, de auto's zijn lichter geworden, de banden zijn veranderd. Ja, er is zoveel om naar uit te kijken dat ik als liefhebber van de sport natuurlijk daar heel veel zin in heb. Ondanks dat er ook veranderingen zijn die misschien wat minder in de richting gaan waarin we allemaal hard willen racen. Hè, op het gebied van de motoren natuurlijk 50-50 op motor en elektra. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die we nog gaan bespreken. Ik ga kijken en ik denk jullie ook.
Zoals altijd sluiten we natuurlijk het wintertestjournaal af met de kijkersvragen. En een van die kijkersvragen was van Kees de Groot. En die zegt, welk design wint het dit nieuwe seizoen? Vinden jullie? Ja, dat is best lastig natuurlijk. Hè? Want Ferrari, is het toch een beetje Alpine? Of is het toch de Red Bull? Of is het Racing Bulls? Hè? Je hebt ons al een beetje gehoord als je de afgelopen journaals hebt gevolgd. Maar belangrijker is eigenlijk, wat vindt de expert, onze F1-techneut Greg Scarborough hiervan?
We've seen the Red Bull, which confused me because we saw the car and the renders at its launch, which was in Detroit, if I seem to remember. It seems so long ago now. And it looked incredible, sparkling in the in those images they sent us. And then you see it on the track. It looks like the same old Red Bull with a little bit of glitter in it. So I think there's a lot more that can be done with these liveries. I think the teams really need to kind of start to brighten
this. Are you also focusing on the Alpine rear wing? That looks different than the others.
Everyone lays their front wing down, and Alpine lay their rear wing down. So rather than the wing popping up and you kind of can look through the middle, now the whole thing flattens out almost like it's turned in from the couch in your living room to a bed.
Yeah. It's the other way around, eh? It's the other way around.
And this does a couple of things. It's there's some fantastic CFD research that's been sort of published on places like LinkedIn. And it doesn't have quite the same amount of drag reduction as a conventional DRS style. Not by much, but it has a slightly bit bigger drag penalty. But it maintains a lot more downforce in that lowered position. Because you think about it, you've got one long wing now when you view it from the side, whereas in DRS you've got two very short wings that don't really do anything.
Yeah.
Which means that when the driver's coming into the braking zone and you want to, the wing to go back to full downforce, to what we call corner mode now.
And Audi coming up with a zero putt. Do you think it will be on Melbourne as well, or will they change it?
I think what Audi have chosen to do is to compromise downforce created at the back of the floor with the diffuser by trying to create more downforce at the front of the car, which gives you a slightly different balance, especially if you think that on the straights that they'll have effectively no front and rear wing working for them. So I think they've taken this strategy. Looking at what other teams have done, I think this, this is all my opinion in my head. I think this is potentially a wrong strategy. I don't think other teams are going to go quite as extreme because I think other teams have had some more experience, even though it's still the Sauber Aero team there. I think this will be something that Audi will start the season with and we'll probably
change
away from it as the season goes by, probably just to get more performance in total from the floor with the various tricks that we've seen used by, maybe what we describe as the top four teams.
Volgende vraag is van Naomi. En Naomi vraagt van, zien jullie Olly Beerman naar Ferrari gaan? Het antwoord daarop is volmondig ja. Natuurlijk gaat hij daar naartoe. Maar belangrijker is, wanneer? En ik denk dat Lewis Hamilton met pensioen, dan gaat Olly Beerman naar Ferrari. En Olly is gewoon een fantastisch leuke gast. Ik sprak de press officer van Haas, Stu. En die zei, wat een geweldige gozer heb ik hier in mijn team. Dus inderdaad, je hebt gelijk Naomi. Die zien we straks lekker bij Ferrari. De laatste vraag van dit wintertestseizoen. Rijden alle auto's op dezelfde brandstof? Een vraag van Gerrit. En Gerrit is een goede vraag. En natuurlijk, een van de belangrijkste regelveranderingen van dit seizoen is dat we op e-fuel gaan rijden. Dus ongelooflijk belangrijk wat al die teams voor sponsors hebben met de brandstofgerelateerde companies. En je hoort natuurlijk een beetje het gerucht dat Petronas is nog niet klaar. En Shell heeft het wel allemaal voor elkaar. En ze hebben nog alle tijd om dat voor elkaar te krijgen. En ga er maar vanuit dat al die firma's die brandstof leveren aan die teams, die hebben het straks allemaal fantastisch voor elkaar. Goed, we gaan afsluiten. Tot zover het wintertestjournaal hier vanuit Bahrein. Het zit erop, we gaan weer lekker racen. En natuurlijk wil ik jou uitnodigen om aanstaande vrijdag lekker te kijken naar het racecafé. 27 februari, gewoon lekkere tijd, altijd vast om 10:30. En dan zijn de gasten natuurlijk Olaf Mol, Nina Galeman, Richard Verschoor, Joey Lintus en ondergetekend. Tot ziens en we gaan een prachtig seizoen tegemoet. De snelste wint altijd.